Hier zijn we weer, het tweede seizoen van de podcast Kraamklits. Welkom terug. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne zomervakantie hebben gehad. Voor de meesten was het een regenachtige zomer, die van 2023. Maar ik hoop dat er veel van jullie ergens in een gezellig land hebben gezeten waar het toch lekker warm was. Jammer genoeg was dat bij ons niet het geval, maar we hebben zo wat kunnen verder werken aan ons huisje op deze manier. Ik ben er in ieder geval super klaar voor. Ik ben al een paar afleveringen aan het opnemen voor het nieuwe seizoen. Het zijn weer super toffe verhalen, het zijn weer hele fijne gesprekken geweest. Dus ik hoop dat jullie er ook weer heel veel aan hebben. Deze seizoen ga ik wel pas om de 2 weken een aflevering uitzenden, omdat ik met mijn bouw nog zit en er komt een verhuis aan. Dus ik moet een beetje zien hoe ik het allemaal plan en hoe ik het er allemaal tussen krijg. Maar we regelen dat. We gaan dat in orde maken. Schiet mij gewoon niet dood. Moest er toevallig eens een keer een extra week tussen zitten, omdat ik het niet heb kunnen afwerken of het een of het ander. Dan weten jullie dat dat deze seizoen wel eens kan voorvallen. Sowieso wil ik nog wel even zeggen, een mega dikke merci. We zitten ondertussen op meer dan 4500 keer beluisterd. Wat dat wauw is. Ik ben jullie daar ongelooflijk dankbaar voor. Ik vind dat echt super fijn. Weet ook dat je op Spotify en op Apple Podcast een berichtje kunt achterlaten voor de mama's en de papa's die hun verhaal komen doen. Altijd fijn voor hen om dat te lezen. Dus moest je iets kwijt willen of zo, mocht je dat daar altijd achterlaten. En dan kunnen de mama's en de papa's dat allemaal zelf lezen. Dus dat is heel fijn voor hen. En voor nu, wees welkom terug. En we gaan er terug voor, hè. Welkom Jolien.
Hallo.
Hi. Hey. We beginnen terug met de nieuwe aflevering van de podcast. Jij bent de eerste die terugkomt om te vertellen.
Spannend.
Ja, dus ik zou zeggen, vertel een keer, wie is Jolien? Wie heb je hier voor ons?
Ja, ik ben Jolien. Ik ben mama van 2 kindjes. Mm-hmm. Vic is 4 en Mona is 2. Dus super pittige leeftijden. En wij willen heel graag een 3e kindje. Mm-hmm. Het zijn wel spannende periodes voor ons.
En wat doe jij zoal in het dagelijks leven? Getrouwd?
Nee, ik en mijn man zijn nog altijd niet getrouwd.
Hint.
dat zou ik wel heel graag willen. En in het dagelijks leven werk ik als HR consultant. Mm-hmm. Ik word dus uitgezonden door mijn werkgever bij diverse klanten. Superboeiend.
Leuk.
Ja.
En hoe lang zijn jullie al samen?
Wij zijn nu 8 jaar samen.
Mm-hmm.
8 jaar. De tijd gaat supersnel.
En wisten jullie vanaf het begin van, wij willen kinderen? Of?
Ik heb hem dat op een eerste date gevraagd.
Straight to the point. Ja, goed. Dan weet je waaraan dat je begint.
Ja. Ik vond dat wel heel belangrijk om toch op dezelfde golflengte te zitten, vooral wanneer je in een relatie stapt. En het was niet belangrijk voor mij dat we de dag nadien aan kinderen
begonnen. Nee, uiteraard.
Maar gewoon dat je wel op dezelfde golflengte zit naar je toekomstbeeld.
Ja,
en
tuurlijk.
Dat er, op die moment hoefde daar geen wens te zijn, maar dat je wel zoiets had van, ik sta er wel voor open in de toekomst om kinderen te hebben.
Ja.
Had hij tegen mij gezegd van, nee, ik wil dat absoluut niet, dan had die relatie ook niet verder gegroeid.
Nee, want jij wist voor jezelf ik word mama.
Ik
hoe
wil
dan ook.
Kinderen. Ja, sowieso.
Ja.
Ik heb in het begin altijd gezegd 2. Maar recent hadden we dan toch zoiets van, een 3e. En dan begint dat gevoel ook te groeien. En je ziet jezelf dan ook echt wel met 3 kinderen.
Je hartje zit echt nog niet vol.
Nee, het voelde ook helemaal niet compleet. Ik kan dat heel moeilijk uitleggen, wat dat precies is. Maar het voelt gewoon niet compleet.
Nee.
Er is nog ruimte.
Ja. Ik denk dat veel mama's die dat gevoel hebben, dat die dat wel kunnen begrijpen. Hè?
Ja, en die wens is even groot als voor je eerste kind bij mij.
Ja, oké. Okay. Ja, dan is het echt een teken dat je echt heel graag nog eentje wilt.
Ja, want ik hoor veel mannen zeggen van, goh ja, een derde, het hoeft niet, maar moest het er zijn, dan zou het wel fijn zijn. Ja. Maar bij mij is het echt wel van...
Nee, het komt er.
Het
ik
komt.
Wil, het, ik wil het.
Ja. Ja, ik ben er echt 100% zeker van. Ja. Klein meer dan 100%.
Dus, oké.
Ja, dat is echt een, echt een belangen.
Dan daar had het inderdaad toch wel heel spannende tijden zijn.
Ja,
dan.
Toch wel. Okay. Ja, zeker.
Want wanneer zijn jullie dan stilletjes aan begonnen aan kinderen? Of erover beginnen babbelen van, oké, nu wordt het voor mij wel tijd om aan kindjes te beginnen?
Ja. In januari van dit jaar had ik heel sterke zwangerschapssymptomen. Like misluik en... ik dacht echt van, oei. Maar we waren helemaal niet aan het proberen.
Mm-hmm.
En dan had ik een zwangerschapstest gedaan. En dan zag je daar zo'n heel fijn streepje staan. En ik was dan echt over de moon. En mijn partner die was eerder voorzichtig van. En die moest dat echt laten binnenkomen van, oei, oké.
Okay. Maar dat gaat nu over het derde kindje, bedoeld. Derde kindje. Eventueel derde kindje. Ja.
Maar dan toch, een paar dagen later, toch mijn maanstonden doorgekregen. Mm. Dus ik dacht eerder van, het zal een vals positieve geweest zijn. Maar dan is dat idee voor dat derde wel veel sterker geworden. Ook bij mijn partner. Die kon hem er ook wel in vinden van, zo'n derde kindje, ik zie dat eigenlijk echt wel zitten.
Ja.
En dan hadden we eigenlijk besloten van, kijk, in april kunnen we eraan beginnen. Tegen dat we dan zo uitgerekend zijn, is Mona 2 gepasseerd. Dan zou zij naar school gaan, babykje naar de crash.
Ja.
Allee, dus dat kwam vanaf april kwam dat eigenlijk goed uit. Ik had daar intussen tijd ook nog een skitrip tussen zitten.
En vandaar dat je zei pas april, zodat je met de skiverlof nog even all the way kon gaan.
Ja. En ook gewoon, omdat dat beter paste dan in de planning. Want met de vorige zwangerschappen was ik ook altijd direct van de eerste keer zwanger. Allee.
Oké. Je hebt nooit rekening moeten houden met, oei, het duurt wel langer.
Ja,
of...
nee, dat hebben we nooit, gelukkig, nooit ervaren. En dan in april terug direct zwanger van de eerste keer. We waren echt super blij, over the moon. En dan op 7 weken liep dat... plots valt. Ik had plots bloedverlies. Mijn kindjes waren gelukkig bij mijn papa.
Mm-hmm.
We zijn op automatische piloot naar spoed gereden. En daar werden we eigenlijk echt wel terug gerustgesteld. Er was een echo genomen, er was nog een vruchtzakje te zien. En die arts die zei van, bloedverlies, dat kan. Dat kan, dat hoeft niet per se een zwangerschapsverlies te betekenen. Dus wij met goede moed terug naar huis... Ik raakte ook al niet meer in mijn gewone broeken. Ik moest al zwangerschapsbroeken. Instant uitgezet.
Ja, een derde. Ja.
No. Ja, dat was precies wat ik acht weken zwanger was.
Mm-hmm.
Maar goed, wij terug naar huis. Maar dat bloedverlies bleef eigenlijk doorzetten. Ik begon ook klonters te verliezen.
Oh, dan weet je dat eigenlijk niet zo goed.
Ja. En een dag nadien was mijn buik ook weg. Dat was heel raar. Maar ik kon gewoon terug in mijn gewone broeken. Die buik die was gewoon echt... instant weg. En toen wist ik van,
het is weg.
Ja, dit is echt niet goed. Mm. En dat was echt wel heftig. We hadden daar totaal geen rekening mee gehouden, omdat wij de vorige 2 zwangerschappen waren probleemloos, vlekloos, vlotte bevallingen, geen complicaties.
Nooit een miskraam gehad
of
zo ervoor.
Nee. Dus dat was echt voor ons als onderslag
ik neem wel aan dat als die eerste 2 zo vlot en zo oké gaan, dat je er gewoon van uitgaat bij dat derde. Ik ben hier gezegend met goede genen, goede baarmoeder, alles gaat vlot verlopen. Ja.
En wat is de kans?
Ja.
En je hoort dat wel in je omgeving van vriendinnen of van collega's die zoiets meemaken of die in een fertiliteitstraject zitten. Je hoort dat wel, maar je staat daar eigenlijk niet zo...
Nee.
Best stil en...
Dat is een ver van je bedshow eigenlijk. Hè?
Ja. Je leeft daar wel mee natuurlijk. Hè,
tuurlijk.
Je ook wel weet,
tuurlijk.
Als moeder zijn, van als je die knop hebt omgezet van ik wil een kind, hoe sterk dat die een drang kan zijn. Dus je leeft daar enorm hard mee. Maar je kunt je dat niet inbeelden.
Nee, je beseft niet hoe moeilijk dat is.
Ja, of hoe zwaar dat is.
Ja.
En welke naast verdriet, wat dat er nog allemaal bij komt kijken. Onzekerheid... angst, hoe gaat het nu verder lopen? Zijn er medische ingrepen nodig? Ja, zo die onzekerheid vond ik ook heel moeilijk.
Ja. En dat had jij direct wel na de eerste keer dat dat misliep, dat jij dacht van oei, ja, is er dan toch iets mis met mij? Moeten hier testen gebeuren?
Ja, heel sterk.
Ja. Ja, want dan zou ik eerder denken, als je zo al twee gewone goede zwangerschappen hebt, dat je denkt, oké, ik heb gewoon pech, gelijk als veel mama's. Maar jij zit direct wel een beetje in een paniekmodus.
Ja, ik ben direct echt in een paniekmodus gegaan.
Okay.
Ja, want ik heb dan die maandag gebeld naar mijn gynaecoloog.
Mm-hmm.
En zij was van wacht in het ziekenhuis, dus ik mocht bij haar op consultatie gaan. Maar dat was ook het ziekenhuis waar ik mijn twee kindjes had gekregen.
Mm-hmm.
Dus je moest zo voorbij die verloskamers,
Moest
voorbij de NEO. En het enige wat ik op die moment dacht was van, ik hoop echt dat ik hier geen mama zie buitengerold worden met haar babyke. Allee, ik vind die mama dat heel hard.
Ja, dus dat staat echt wel, dat die je echt wel heel hard geraakt.
Ja, zeker en vast. Zeker, je kent die afdeling, dus je weet van, naar daar moeten, naar het verloskwartier en je passeert dan die NEO. Dat was moeilijk.
Ik snap het wel, hè, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in zo'n situatie zeggen van, ja, maar je hebt twee gezonde kinderen, zij blij, dat derde is een plusje. Maar voor u niet,
nee,
hè?
Voor mij voelt dat
voor u niet, hè? Nee, hè?
Nee.
Jij wilt echt dat uw hart is incompleet.
Ja. Moesten ze nu tegen mij zeggen van, ja, je kunt geen derde kind niet meer krijgen, ik weet niet wat ik zou... Ik weet niet wat ik zou...
Je wereld zou instorten.
Ja, ik zou daar echt... dat zou mij echt enorm veel pijn doen. Dus,
ja, ik snap dat wel. Als dat je verlangen is, als dat je hart... Ja.
Het is heel raar om uit te leggen, maar dat is echt een verlang. Ja, echt een verlangen. Dat...
Ja. Ja. Nee, ik kan daar helemaal in komen. En ik begrijp dat ook echt wel. Zo. Dat is... Als je hart daarop staat...
Mm-hmm. Ja.
Bij mij is vandaag 13 jaar geleden dat ik mijn kindje heb moeten afgeven. En dat is zo 13 jaar geleden. En nog altijd blijft dat een gemis en zo'n lege plek in je hart. En dat is zo...
Ja, dat is een droom...
Mm-hmm.
Van het moment dat je die zwangerschapstest in je handen hebt.
Tuurlijk.
En die is positief.
Dat rood streepje maakt je mama, hè.
Ja. En voor sommige mensen is dat een embryo of een hoopje cellen. Maar voor mij is dat echt...
Nee, dat is je kind.
Met een baby, hè.
Ja.
En je hebt daar een droom voor, je hebt daar een beeld voor.
Ja.
Je begint te fantaseren over namen. Je
wordt een jongen, wordt een
meisje.
Ja, voilà. Ja.
Ja, en van de ene dag op de andere dag word je dat eigenlijk
afgepakt,
echt ontnomen. En naast alles wat je fysiek doormaakt, die onzekerheid.
Die pijn. Ja, dat bloedverlies.
Ja.
Ja, maar dat is toch allemaal wel confronterend, hè?
Ja, toch wel. En ik weet dat ik nog in die wachtzaal zat bij de gynaecoloog en dat ik dacht van, ik hoop echt dat alles weg is, dat ik geen curettage moet krijgen, dat ik niks moet opwekken, want dat zat dat proces alleen nog maar... Ja, zwaarder gemaakt.
En heb je dat moeten doen?
Nee, gelukkig niet.
Okay.
Eigenlijk, bij de gynaecoloog was mijn baarmoeder zo goed als
leeg.
Ja. Keiheftig.
Dat is wel echt een serieuze domper, hè?
Ja. En ik weet nog dat de gynaecoloog, die was van wacht. Die werd dan ook opgeroepen voor een bevalling. En die zei dat dan ook zo van, ik moet eigenlijk een bevalling gaan doen. En dan dacht ik van, zeg dat toch niet zo...
Ja.
En ik begrijp dat voor hen heel medisch is. Hè. En ik begrijp ook dat ze een bepaalde afstand gaan onder patiënten bewaren. Maar ik vond het allemaal zo wat ongevoelig.
Ja, snap je wel.
We hebben dan ook zo termen als windei gebruikt. En dan dacht ik van, voor u is dat misschien een
windei. Alsjeblieft.
Ja.
Zeg, je zegt geen kip dat even hoopte dat er ei uitgebroed wordt.
Nee, inderdaad. Ja.
Allee, dat vind ik niet fijn.
Er werd dan ook direct gesproken van, als je volgende keer zwanger bent, moet je dit en dat doen. En ik had echt zoiets van, maar ik ben net mijn kind kwijt. Ik ben helemaal nog niet bezig met wat ik nu moet doen om opnieuw zwanger te worden.
In uw hoofd zei jij wel eigenlijk nog zwanger en moest jij nog aan dat rouwproces beginnen, hè?
Ja, klopt. Dat is heel vreemd.
Ik snap het inderdaad wel, want... Een paar uur ervoor had jij nog een baby in je buik. Hè?
Mm-hmm.
Ik weet dat ik toen, bij het verlies van mijn kindje, dat ik toen terugkwam in het ziekenhuis. En dat mijn buurvrouw toen toevallig buiten stond en dat die zei, en hoe is het met boeleke? En dat ik zei, boeleke, welk boeleke? Er is geen boeleke.
Ja.
En ik ben wenend naar binnen gelopen. Maar dat was helemaal niet slecht bedoeld tegen die buurvrouw. Die buurvrouw bedoelde natuurlijk ook helemaal niet slecht.
Nee.
Maar ik was wel... mijn wereld was wel even gewoon compleet ingestort, hè?
ja, je wereld ja, wordt een beetje van onder je voeten.
Ja. En wacht, want dat was toen in april, mei dat je dan zwanger was, hè?
Ja.
En hoe is het dan? Want wanneer zet je het kindje verloren dan?
Eind mei.
Ja. En hoe verloopt het dan nu?
We zijn daarna terug. Hebben we het daarna terug geprobeerd voor een kindje? Waren we terug zwanger?
Terug opnieuw in juni.
Ja, in juni. Ja, waren we terug zwanger.
Ja, dat is juist. Ja.
Maar dat was heel raar, maar dat voelde niet goed. Wij waren wel blij, maar heel voorzichtig blij natuurlijk. Maar ik had het gevoel dat het niet goed
zit. Nee.
En door hetgeen wat we daarvoor dan hadden meegemaakt, deed ik dan ook alle dagen een zwangerschapstest om te zien of het lijntje wel donkerder werd. En dat was niet het geval.
En zat je dan aan een dokter geweest om je bloed te laten checken?
Ja.
En je HCG-waarden, waren die oké?
Die stonden op 16 en mijn progesteron op 2.
Dus, ja, dat is keiweinig.
En de week daarvoor stond mijn progesteron op 15. Dus ik wist direct hoe laat dat was.
Ja.
Dan 2 dagen later zijn de bloedingen dan ook terug doorgekomen.
Ja.
Dan heb ik een afspraak gemaakt bij een andere gynaecologe. Die verbonden is aan UZ Gent.
Mm-hmm.
Daar lag ook wel meer de nadruk van, oké, je hebt dat nu 2 keer meegemaakt. Hoe voelde jij je daar nu?
Ze vroegen tenminste een keer aan u dat jij je voelde.
Ja, en ga het wel? En hoe ziet het nu zelf verder? En ja, dat er wel meer op die emotie ook werd. Over die emotie ook werd gepraat. Want die gynaecoloogpraktijk waar ik nu ook naartoe ga, die is ook multidisciplinair. Dus er zit ook een psycholoog, er zit een vroedvrouw, er zit een kiné.
Ja.
Dus er is voor moeders en vrouwen meer ondersteuning, ook na een verlies, kunnen die daar sneller, denk ik,
terecht
inspelen. Ja. Waar dat bij mijn vorige gynaecologe nooit geen sprake is geweest over.
Nee. Die heeft niet even een tijd genomen om te vragen, hoe is het met je, voelde jij je?
Ja, die heeft wel gezegd van, het is jammer.
Ja, maar zo standaard zo.
Ja.
Het is jammer, maar op naar de volgende, Ja.
En dat is nu bij deze gynaecologe wel anders.
Halleluja, dankjewel. Ja.
Ja, maar dan nog vind ik, de ondersteuning dat vrouwen krijgen na een miskraam, vind ik gewoon te weinig. Want ik ben zelf moeten gaan opzoeken van, oké, Wat kan ik hier nu allemaal doen? En zo ben ik bij fertiliteitsacupunctuur gekomen, fertiliteitsmassages, mijn osteopaten, die kon mij daar blijkbaar ook bij helpen. Maar dat wordt je allemaal niet verteld.
Nee.
Je moet dat allemaal zelf gaan opzoeken, gaan uitzoeken van, en gaan kijken van, werkt dat voor mij? Is dat iets wat ik wil? En dat vond ik ook echt wel jammer. Dat je daar geen ondersteuning krijgt, dat dat beperkt blijft.
Ja, dat het vaak nog voornamelijk zo alleen het lichamelijke is dat telt. Hè?
Ja.
En ik heb de indruk dat er toch redelijk wat vroedvrouwen en gynaecologen toch hun best voor beginnen te doen. Mm-hmm. Maar het is nog veel te weinig. Hè?
Ja. Maar ja, zoals dat ik naar het ziekenhuis ben gegaan, in mijn geval, dat je een verloskwartier moet gaan passeren. Als je net een verlies doormaakt. Ja. Ja, dat voelt toch niet juist aan?
Nee. Ja, daar heb ik het dikwijls nog moeilijk mee. Hoe vaak dat ik wel niet heb gehoord. Bijvoorbeeld Lisbeth van een van de eerste afleveringen van de podcast. Mm-hmm. Ja, die verliest haar kindje en die moet op de neonatale afdeling. Allee, dan denk je, maar waar haalt het in je hoofd om een mama die net een kind... En ja, het is een kind, ook al zijn er maar 4 weken zwanger, 12 weken zwanger, 20 weken. Doet er niet toe.
Nee.
Dat roze streepje maakt uw mama, maakt van u dat jij zegt, ik moet dat kindje hier groot krijgen, dat wordt hier mijn baby, mijn kind, ik ga er alles voor geven. Dat wordt u ontnomen en dan ga je gewoon even tussen de pas bevallen.
Ja, dat is niet oké.
En
dat daar ook gewoon niet bij nagedacht wordt, wat dat emotioneel bij een vrouw teweeg brengt, of dat daar niet standaard hulp of therapie wordt voor aangeboden. Gewoon. En dan is het nog altijd aan de mama haar keuze wat ze daarmee doet, maar dat gewoon niet wordt aangeboden.
Mm-hmm.
Dat vind ik zo. Dat niemand u zegt van, misschien moet u acupunctuur proberen, fertiliteitsacupunctuur of fertiliteitsyoga, of ga ik bij een osteopaat of zo.
Ja.
Niemand zegt u dat.
Nee.
En ik heb vaak het gevoel gehad van, oké, je maakt dat mee en ja, gezien maar hè, hoe dat je het dan verwerkt.
Ja.
Geef het een plaatsje. Hoe vaak dat je dat...
Ja, geef het een plaatsje. Ja. Je stikt dat niet in een doos in de kast, hè.
Nee. En ja, hoe ongevoelig dat daar soms op wordt gereageerd. Daar, ja, in deze tijd verschiet ik daar nog altijd wel van
ja.
Dat daar zo ja, weinig begrip voor is. Of
mm-hmm.
Ja.
Ja, ik heb dat ook een paar keer zelf moeten aanhoren. Hè, mm-hmm. dat mensen tegen mij zeiden, ja, maar nu tijdens mijn zwangerschap, ik heb mij ook nog niet gehecht aan mijn kind, omdat ik weet dat het nog kan mislopen. Dus zit u daarover? Je gaat wel voor het volgende. En dan denk ik, maar hoorde jij uw eigen spreken?
Mm-hmm.
Je praat hier over iets wat dat een wonder is tussen u en uw partner. Hè, ongeacht over welke partner dat we spreken. Hè, ongeacht of dat met IVF, ICSI, inseminatie, natuurlijk, lesbische koppels, homo-koppels, maakt niet uit. Vanaf het moment dat jij beslist, ik wil mama of papa worden,
mm-hmm.
dat proces is in gang gezet en je wordt eindelijk gelukkig gemaakt met het feit van, ja, het komt.
Ja.
Dat is zo gelijk als dat je op je 7 jaar aan de Sinterklaas vraagt, ik wil die pop, je krijgt die en iemand anders scheurt die in stukken voor je neus.
Ja.
Dat doet pijn.
Ja.
Dat doet pijn. Uw grootste cadeau wordt u ontnomen. Mm-hmm. En dat wordt vaak nog zo niet gezien. Ja, maar volgende maand had er nog een kans. Eer genoeg.
Ja, zo opmerkingen van, ja, ze blij dat het zo vroeg was. Of,
ja. Of het zal wel een natuurlijke selectie zijn geweest. Ja,
er zou wel iets mis geweest.
Ja, goed, er zit een vet mee. Allee.
Ja, maar dat, op dat moment, als je dat meemaakt, maakt dat niet uit.
Nee.
Hè. En dan doet dat er niet over dat er met dat babytje iets mis was of niet.
Nee.
Het gaat erover dat je, ja, dat je zegt, het wordt je afgenomen.
Mm-hmm.
Je droom, je zegt, wordt in dus stukjes.
Ja. Je blijft me heel veel vraagtekens achter, hè.
Ja, en dan daarnaast ook, ja, dat fysieke, ja, dat is, laat ons eerlijk zijn, dat is toch kei heftig.
Tuurlijk.
Ja,
bloedverlies erbij, de buikpijn dat je krijgt, je bekken dat ineens pijn doen, ja, omdat je lichaam wel bezig was met het klaar te maken om een kind op de wereld te zetten, hè.
Ja, dus dat is niet gewoon een menstruatie.
Nee, dat
maar
is.
Er
dat
wordt
is.
Wel zo soms over gedaan, van alsof het een menstruatie is of...
Ja.
Ja, keiheftig. Ja.
Ja, dus momenteel is het nog even on hold gezet.
Ja, deze cyclus mogen we terug proberen. Aangezien ik 2 vroege miskramen heb gehad, beginnen ze in principe onderzoeken te doen. Maar we hebben nu besloten dat we voorlopig geen genetische test gaan doen, omdat ik wel weet dat ik een stollingsziekte heb.
Mm-hmm.
Ik weet de naam nu niet van buiten.
Het zijn altijd kei moeilijke namen, dus dat is helemaal oké.
Ja,
maar houdt uw stollingsziekte in? Kunnen dat misschien eens uitleggen?
Ja. Mijn stollingsziekte houdt in dat mijn bloed sneller stolt dan bij iemand anders.
Mm-hmm.
We hebben dat 1,5 jaar geleden ontdekt nadat ik een heel zware migraineaanval heb gehad. We waren naar de zoo geweest met de kindjes. En in een auto kon ik in één keer niet meer praten. Sloeg ik kwartaal uit.
Freaky.
Ja. Nee. Ja, en in mijn hoofd klonk het juist. Maar
het kwam er niet juist uit.
Het kwam er niet juist uit.
Uw man kon niks maken van uw uitleg.
Nee, dus mijn man is gewoon naar spoed gereden. Ik begon dan ook verlammingsverschijnselen te krijgen. Zo precies dus 1000 naaltjes dat ze in je handen en in je voeten steken. Ik dacht echt op die moment van, ja, het is hier gedaan.
Jij gaat dood. Nee, ik ga dood op dat moment, ja.
Ja, ik dacht dat. Op dat moment dacht ik echt van, ja, er is hier echt iets goed mis. Gewoon op spoed kreeg ik dan in één keer aura's.
Had jij dat dan eigenlijk al door, dat uw man u niet begreep?
Ja, die had dat gezegd. En die had ondertussen ook naar zijn neef gebeld, die arts was.
Oké. Ja.
Dus dat had ik nog wel ergens meegekregen, maar voor het van de rest, hoe dat wij in het ziekenhuis zijn geraakt, geen idee van.
Nee.
En dan ben ik een nachtje moeten blijven. Hebben ze mijn andere CT gestoken.
Hersenbloeding waarschijnlijk. Ja. Direct gedacht, hè? Ja. Niemand.
Ja. Filmpjes van mijn hersenen genomen. Echo's van mijn hart en mijn slagaders. En uiteindelijk ook een MRI gedaan. Dat was allemaal goed. Dus eigenlijk was de conclusie een heel zware migraineaanval. Ik heb wel in het verleden nog wel al migraine gehad en ook met aura's, maar nooit zo heftig. Ja, en dan hebben ze ook bloed genomen en die verpleger, ik weet dat nog goed, die zei tegen mij, oh, mevrouw, dat is standaard bloedonderzoek, maar de kans dat daar iets uitkomt is superklein.
Ja.
Drie maanden later zat er een brief van UZ Leuven in mijn brievenbus dat ik een stollingsziekte heb en dat mijn bloed dus sneller stolt.
Ja. En op mijn dat dus ook gevaarlijk is voor tromboses en embolieën.
Ja.
Hè, dus, want dat is wel een belangrijke, hè?
Ja. Dus bij mij is de kans... ik heb meer kans op diepveneuze tromboses, dus longembolieën en tromboses.
Ja, de serieuzere varianten.
Ja, klopt. Ik ben dan naar een hematoloog geweest. Maar eigenlijk moet ik in mijn dagelijks leven niet specifiek iets doen, behalve dat ik geen hormonen mag nemen zoals een pil.
Ja.
Omdat daar een combinatie oestrogeen en progesteron in zit.
Ja.
Ja, en als ik een ingreep krijg, moet ik standaard spuiten zetten tegen bloedklonters.
Ja.
En steunkousen dragen.
En die sexy socks gedaan.
Met lange vliegtuigreizen of zo. Maar verder heeft dat eigenlijk geen impact. Ik was ook niet meer van plan om aan de pil te gaan. Sowieso niet, ongeacht of ik dat nu had of niet. Dus eigenlijk heeft dat geen invloed op mijn dagelijks leven. Maar blijkbaar wel, als je wilt zwanger worden, want er is wel een verhoogde kans op miskramen.
Ja. En
de gynaecoloog gaat er nu van uit dat dat de oorzaak is van...
Van de miskramen.
Ja. Dus met als gevolg, van het moment dat ik zwanger ben, moet ik spuitjes zetten. Tot 6 weken na mijn bevalling.
O jee, ja.
Ja.
Elke dag?
Elke dag.
Dat zijn zo'n fluïd spuitjes.
Ja. Hoe dat we dat gaan doen of hoe dat we dat gaan aanpakken, daar heb ik nog niet over nagedacht. Daar wil ik voorlopig ook nog even niet
Maar nee, tuurlijk niet. Dat komt wel en je gaat daar ook wel weer doorgaan.
Ja.
Dat gaat ook wel weer heftig zijn en je gaat dat ook wel een plek moeten geven en ermee moeten leren omgaan. Maar als je verlangen zo gigantisch is voor een derde kindje, ga je dat sowieso wel overwinnen.
En uiteindelijk, je krijgt er wel een keischoen cadeau voor een
plaats. Als dat de gezondheid van je kind kan betekenen, doet je dat gewoon. Hè? Zo simpel is dat.
Inderdaad. En ik krijg dan ook wel uit de omgeving wel de vraag van mensen van hoe ver wil je gaan voor dat derde kind? Maar ver wil ik gaan voor dat derde kind.
Ver, ja. Dat is gewoon het antwoord, inderdaad.
Ja, inderdaad. Dus
en dat is uw keuze en uw partner zijn keuze. Voor de rest heeft niemand zich daar niet mee te moeien.
Klopt.
Allee, mensen hebben altijd oordelen.
Ja, mensen hebben altijd een mening.
Altijd. Dus wat dat je ook doet, wat dat je ook zegt, wat dat je ook denkt.
Ja.
En daar mogen wij je niet aan laten leiden. Hè?
Nee, maar dat gaan we ook niet, niet doen. Het is voor ons ook echt wel een bewuste keuze. En dat is ook ons keuze. En eigenlijk, ik vind een kinderwens ook zoiets persoonlijk. Eigenlijk vind ik niet dat iemand anders daar een mening
over heeft. Daar heeft ook niemand een mening over te hebben. Nee, dat is inderdaad zo. Allee, pas op, mensen gaan altijd wel... En ik snap dat mensen soms denken van, amai, ik weet niet of ik zo ver zou gaan. Oké, goed, dat is uw keuze.
Klopt.
Hè, dit gaat nu over u en uw partner. En jullie hebben die keuze gemaakt dat jullie zo ver willen gaan. En op een bepaald moment... Stel dat het niet lukt, ik hoop van wel, hè? Maar stel dat het toch zo ver komt dat jullie alle twee zeggen, oké, hier stop het voor ons, zullen jullie ook allebei die grens wel aangeven.
Klopt.
Maar die keuze is ook weer aan jullie.
Ja.
Hè, want er hebben wel mensen die ICSI moeten doen, die IVF moeten doen, die gaan ook heel ver voor een kindje te krijgen. Ik zou hetzelfde doen. Dat is een immens verlangen, dat is een beeld dat je hebt over je toekomst. En dat is iets wat je samen met twee moet beslissen.
Ja.
In hoeverre dat je daarvoor wilt gaan en kunt gaan en moogt gaan. Maar daar is niemand anders dat daar iets over hoeft te zeggen, hè?
Nee, dat klopt.
Dus ik hoop dat het heel snel in orde komt.
Ja, ik hoop het ook, want wat we de afgelopen 2 maanden of 3 maanden hebben meegemaakt, is gewoon ontzettend zwaar. En dat wil ik eigenlijk niet meer opnieuw meemaken.
Maar nee, tuurlijk, maar ja.
Je hebt dat natuurlijk niet in de hand.
Nee, dat is waar. Dus hopen dat het dan deze maand lukt. En anders volgende maand. En dan,
en dan zien we uiteindelijk ook wel weer. Maar natuurlijk hoe sneller hoe liever.
Ja, tuurlijk. Want waar jij graag zwanger bij de vorige?
Zalig. Ja, ik vond dat echt geweldig.
Ja,
ik vond dat zelf... Ja, mijn 2 kindjes zijn te vroeg gekomen. Allee, te vroeg. Viek, een week... Voor een uitgerekende datum.
Ah 39 weken.
Ja, en Mona 38 weken. En ik vond dat jammer.
Dat is niet echt te vroeg, maar voor u was dat te vroeg.
Voor mijn, ja. Ja, in mijn hoofd ging ik 40 weken of langer zwanger zijn.
Ah ja, ja. Okay.
En ik vond dat ook echt gewoon, voor mij was dat ook heel fijn. Ik had ook geen ongemakken. Hè. Ik sliep goed. Ja, ik dartelde door het leven en door die zwangerschappen. Dus ik had eigenlijk nergens last van.
Nee.
Mijn partner zal er misschien anders over denken, maar...
Nee, misschien een paar neefneuzen moeten kopen, maar voor de rest zal het allemaal wel oké.
Alles oké, ja. Ik vond dat echt super. Ook mijn bevallingen, ik heb daar...
Alleen maar goede ervaringen mee.
Ja, bij de bevalling van Mona minder. Maar dat was dan puur door de omgeving.
Oké, vertel. Ja, wilt je daar iets over vertellen?
Ja, zeker, okay. Zeker. Vic was super vlot. Op 4 uur is hij geboren. Ik had ook een vroedvrouw die vanaf de start tot het einde van de bevalling bij mij was, die mij intens begeleid heeft. Super, echt keigoede ervaring. Heel mooi, heel puur.
Ja. Ook in het ziekenhuis,
ook
wel, hè?
In het ziekenhuis, ja. En voor mijn tweede zwangerschap wou ik terug graag diezelfde vroedvrouw, maar we waren toen verhuisd en onze. Ja,
uw regio was niet meer
Regio. Dus dat was jammer genoeg geen garantie niet meer dat ze dat ging kunnen doen. Maar wel, dus van, het is een tweede keer. We weten al een beetje wat er gaat komen. Ja. Dus oké, we zien wel. Achteraf heel veel spijt van gehad. Bij Mona is mijn bevalling eigenlijk op gang gekomen. Ik had een hoge vliesgeur.
Mm-hmm.
Mijn lichaam was eigenlijk totaal niet klaar om in arbeid te gaan. Mijn vroedvrouw was dan 's ochtends gekomen. Ik had geen ontsluiting, geen verweking.
Maar ik
had wel,
een licht verlies van uw vruchtwater.
Ja. En helder rood. Dus we zijn dan naar het ziekenhuis gegaan. En ze zei van, witte, ik ga mijn collega's verwittigen. Want gezien hoe snel je vorige keer bevallen bent. Dus goed, wij onderweg naar het ziekenhuis. Het was ook een volle coronaperiode. En dan moesten we ook nog elke week testen, vanaf 37 weken.
Oh, dat is juist.
En wat had ik niet gedaan? Ik had mij niet laten testen, omdat ik zoiets knat van... Ja, het...
Hoe groot is de kans?
Ja. En mijn test stond gepland voor die middag. Om dat te doen. Hè. Dus dat was op een maandagochtend. Middag denk ik voor die test, maar... Ja, helaas, het lot had er anders over beslist. Maar ik had op 37 weken die een test niet gedaan, omdat mijn gynaecoloog mij daar ook niet goed had over ingelicht. Ik was helemaal niet zo goed mee in het verhaal. En ik had ook zoiets van, als ik mij vrijdag laat testen, kan ik maandag
toch gewoon bevallen.
En dan kan ik toch ook gewoon besmet zijn.
Ja.
Want er zit 36 uur tussen, dus wat maakt dat dan uit? Maar goed... Maar in het ziekenhuis zijn we daar echt wel verschillende keren op aangesproken geweest door vroedvrouwen. En, ik begrijp dat. Ik heb de protocollen niet gevolgd, maar als je dat één keer zegt, is dat oké. Okay. Mm-hmm. Maar je moet dat niet iedere keer zeggen.
Nee.
We kwamen dan toe in het ziekenhuis. Ik werd dan aan de monitor gelegd. Bij WM begonnen intens erop te komen.
Ah, toch ineens wel begonnen. Ja.
Ja, en bij mijn vorige bevalling had ik constant rugweeën. En dat was nu wederom het geval. Dus heel heftige rugweeën. Mm. Ze hebben dan getest en het was inderdaad vruchtwater. En ik lag dan aan die monitor. Ze hadden dan een covid-test gedaan. En we waren eigenlijk aan het wachten op die uitslag. En dan kwam mijn vroedvrouw zo terug binnen. En ik werd dan van de monitor gehaald. En ze zag me mijn weeën wegpuffen. En zei ze zo... Oei, je hebt precies echt weeën. Oh. En ik zo echt van...
Wat dacht jij? Ja, nee. Feit.
Ja, ik heb echt tweeën, dus goed. We werden dan eigenlijk een beetje aan ons lot overgelaten, had ik het gevoel.
Oei, toch werd die monitor van u afgehaald.
Ja, dus ik lag niet meer aan de monitor. En we waren dan eigenlijk in die ruimte aan het wachten op... Want dat was niet op de effectieve verloskamer.
Oh, ja.
En dan werd er toch besloten om ons naar de arbeidsruimte te brengen.
Okay.
Speciaal ingericht voor COVID. Dus dat was in een klein kamertje waar dan met moeite een bed stond.
Oh.
Dat werd volledig volgestampt met... Karren met medisch materiaal, want blijkbaar alles wat op die kamer stond, mocht niet meer gebruikt worden in andere kamers. Dus dat was echt een overvolle kamer. Dus het is, dat gaf ook niet echt een rustgevoel.
Nee.
Ik werd er dan op een bal gezet. Ik had echt het gevoel, er kwam amper zo een keer iemand kijken. Nog eens dat ik zo een kopnikker tussen de deur. Maar voor het van de rest vond ik dat er heel weinig begeleiding was.
En dat was hetzelfde ziekenhuis waar je met Vic werd bevallen?
Ja, totaal anders.
Ja.
En ja, mijn partner die, mijn weer, die waren heel intens. Dus ik zat dan op een bal. Maar mijn water was nog altijd niet gebroken. Ik had hevige rugweeën. En dan komen ze tegen mij zeggen, ja, je partner moet je eigenlijk eerst nog gaan inschrijven aan de receptie. En ik had echt zoiets van, goh, jij gaat me hier toch niet alleen laten? Half in paniek. Ja, ik begon zo wat van keren van, jij gaat me hier toch niet alleen laten?
Ja.
Dus ja, bleef er dan een stagiaire bij mij. En dat meisje heeft echt haar best gedaan. Hè. Maar ja, die was aan mijn rug aan het masseren. Ik had dan het gevoel, je bent mij gewoon aan het strelen.
Maar ja, ook dat is dan iemand die je totaal niet kent. Je hebt daar niet geen band mee. Allee, dat is natuurlijk ook als je gewoon in het ziekenhuis komt in...
Ja.
Ja, die dan die rug beginnen. Ja, ik snap wel dat dat raar is.
Ja, en die had dan ook keikoude handen.
Oh ja, dus, oké. Okay. Ja. Ja, ja.
Dus joh, mijn partner kwam dan terug. En ja, dat werd eigenlijk alleen maar intenser. Maar er kwam amper iemand kijken. Dus er was geen vroedvrouw die tegen u zei van, goh, probeer eens die houding of probeer
ze uw opening gecheckt of zo ondertussen nog.
Ja, ze hadden dat ene keer gecheckt, maar dan had ik 1 centimeter ontsluiting. Dus
oh ja, okay.
Echt verwaarloosbaar. En ik weet dat ik op een bepaald punt tegen mijn partner zei van, ik begin echt heel veel druk te krijgen, wilde jij eens niet gaan kijken?
Ja, een beetje het gevoel van persweeën dan.
Ja, dat begon zo wat op te komen. Ja. En dan, met dat hij de kamer buiten gaat, ja, breekt mijn water. En ja,
ja,
het was mijn tweede bevalling, dus ik wist echt wel van... En echt...
Het gaat beginnen.
Ja, en ik weet echt nog wat ik zei tegen Seppe, ja, die baby die gaat komen, hè.
Ja.
Die gaat echt komen. Ik voelde dat... Alles in mijn lijf zei van, en nu gaan we persen. Dus ik wou echt heel graag beginnen persen. En dan was er een vroedvrouw die zei, dat kan niet. Die zei letterlijk tegen mij, dat kan niet dat jij al gaat bevallen. En ik had echt zoiets van, wat?
Ja.
En dan zei ze tegen mij, leg hier maar een keer op tafel en we zullen eens voelen. Zo, precies zoals schooljuffrouw.
Ah, zo denigrerend zo.
Ja. Ja. Dus die wou dan per se mijn ontsluiting meten. En echt... superveel pijn. Ik heb daar liggen roepen. Ik heb 3 keer gevraagd om te stoppen en die weigerde te stoppen. Die zei van, nee, ik moet voelen hoeveel ontsluiting dat je hebt. En dan heeft mijn partner gezegd tegen haar, en nu ga je stoppen. En dan is ze gestopt en dan is ze de kamer buiten gegaan. Maar dat was echt, ja, enorm pijnlijk. Een kwartier later is Mona geboren. Ja, ze wou per se voelen hoeveel ontsluiting dat ik had. En die luisterde gewoon niet. Ik zei van, stop daarmee. En die wou niet stoppen.
Oh, dat is toch de goed tens.
Ja.
En is die nadien nog teruggekomen voor uw bevalling of zo?
Nee. En die had ook niet meer moeten terugkomen, want ik had echt haar haar uitgetrokken. Die heeft mij echt enorm veel pijn gedaan.
Mm.
En gewoon ook het feit, ja, de manier waarop dat die zegt van, dat kan niet dat ik al ga bevallen.
Ja, wel zo, jij voelt dat toch.
Ja.
Jij hebt die weeën. Jij maakt dat proces door.
Ja. En ja, dat kon niet. Ja, en... Ja, Mona is goed ter wereld gekomen. Ik wil absoluut niet beweren dat ik een traumatische bevalling heb gehad.
Nee, maar dat is wel traumatiserend. Allee.
Ja. Maar ja, ik voelde me echt heel klein op die moment. Ik voelde me ook wel geminimaliseerd. Mm-hmm. En ik had zoiets van, ja, maar ik voel toch wat ik voel.
Ja.
Voor mij was het grootste bewijs dat een kwartier daarna mijn dochter geboren is.
Dus, ja, ik heb exact hetzelfde voor gehad met mijn oudste zoon, met de vroedvrouw, die mij ook niet wou geloven dat ik zei, ik moet nu bevallen.
Ja.
En dat die zei, dat kan niet.
Ja, dat is en, heftig, hè?
Ja. Ja, want die zei dan tegen mij, allee, kom, we zullen eens zien. Ook zo, hè, op dat denigreren. Ja, voilà, inderdaad, zo dat denigrerende zo van, allee, zet je benen een keer open. En je doet dat, en ik dacht, die gaat checken of dat kopkanaal te zien is, of hoeveel ontsluiting, of whatever. Die heeft gewoon tijdens een perswee een sonde bij mij binnengestoken. Zonder mij te waarschuwen. Okay. Ik ging ervan uit, dus die zegt tegen mij, zet uw benen open, ik ga nu checken en wat is het allemaal. En ik ga ervan uit dat hij mijn baby gaat checken, mijn baarmoeder gaat checken. En op het moment dat hij die sonde binnensteekt, zegt hij, uw blaas zal wel gewoon vol zijn. Dus die duwt die sonde binnen. Ik heb gehuild, geschreeuwd, dat ik zei, doe dat weg. En dan zei hij, oh, tja, nee, oei, het kopje. Ik ga de gynaecoloog halen. En 23 minuten later was mijn zoon daar.
Ja.
Dus dat was... Dat je denkt, oh, ja.
Ja.
Maar dat was zo'n heel oude. En die... Ja, die had echt 0,0 empathie. Mm-hmm. Dat was zo precies of je werd gewoon de zoveelste dat op de band dat moest bevallen. En, ah ja, allez, we zullen dat hier even doen. En...
Ja, en zo... ik had zo wat gevoel van, allee, wat weet jij nu van bevallen?
Ja.
Ik doe hier wel de gans mijn leven bevalling. Dat gevoel kreeg ik heel sterk.
Terwijl jij op dat moment wel de mama zei en jij voelt hoe dat je lichaam reageert. Allee, ik bedoel, al zet jij een keiklein zeerje en doet dat massa's pijn, dat doet er niet toe. Dat is uw lijf dat reageert op dat moment. Zij voelt toch niet wat jij voelt.
Nee, nee. En laat ons eerlijk zijn, er is toch een groot verschil tussen gewone weeën en persweeën.
Amai, het zal wel zijn. Amai,
ik denk dat jij als vrouw toch het beste kunt aangeven van die baby gaat nu
komen. Ja, dat is inderdaad. Allee,
dan maakt dat toch niet uit hoeveel ontsluiting dat er is.
Nee, ja. Allee. Ja, pas op, bij mijn tweede zoon hebben ze ook wel gezegd, dan had ik 9 centimeter ontsluiting en mega harde drang om te persen. En dan heeft hij ook nog gevoeld, dat waren allemaal wel lieve vroedvrouwen, dan heeft hij ook nog gevoeld hoe ver ik stond. En dan zei hij, je gaat je persweer nog even moeten inhouden, want het boordeken is er nog niet verlopen. En ik dacht, hoe wilde dat ik deze hier tegen? Nou, dat gaat niet, hè?
Nee, persweer, nee.
Dat gaat gewoon echt niet. En dan zei hij, ja, maar gewoon doen alsof je je kaka wilt ophouden. Ik denk dat deze iets groter is dan de kaka.
Maar langs de andere kant denk ik dan ook van, ja, dat is zo natuurlijk, waarom zou je dat moeten
inhouden? Dat is zo onnatuurlijk, inderdaad, het klopt wat je zegt, dat is zo onnatuurlijk, dat klopt
want
niet.
Alles in je lijf schreeuwt toch van, die baby, die gaat komen en die moet er nu uit.
Ja.
Ja.
Ja, dat is, ja, maar zo merkte toch maar dat een vroedvrouw, een goede vroedvrouw, het kan maken of kraken. Hè?
Ja, toch wel.
En een gynaecoloog, hè?
Ja, bij mij is er een tweede keer zelf geen gynaecoloog aan de pas geweest. Het was zo druk op de materniteit. Dus mijn bevalling is wel gedaan door vroedvrouwen. En ik moet wel zeggen, ik ben er wel bijna zeker van, als er wel een gynaecoloog was bij geweest, dat ze sowieso geknipt hadden.
Ah,
en
ja,
toen hadden ze dat niet gedaan.
Dat is dan weer wel een voordeel geweest.
Ja, dus ik was wel heel blij met die vroedvrouwen. Hè. En, allee,
maar die andere was er niet meer
die
bij.
Die andere was er niet meer bij. En die vroedvrouwen dat er wel nog waren, die hebben dat echt supergoed gedaan. Hè. Want ik ben bijna zeker dat ik daardoor ook geen knip heb moeten hebben.
Ah ja, oké. Okay. Dus dat is dan weer wel een heel groot voordeel natuurlijk.
Ja.
En dan wel gescheurd of zo? Of
nee. Maar die doen zo speciaal... Die doen zo handelingen daar, dat denk ik niet... Allee.
Vaginale touchés en zo.
En ik weet dat die ook zo wel met hun vingers zo...
Rond het hoofdje bedoelde jij dan?
Ja, zo rond het hoofdje.
Om maar mee te rekken.
Ja, om maar mee te rekken.
Dat is allemaal heel plastisch, hoe je dat moet uitleggen, maar dat is helemaal oké.
Ja.
Dat is een podcast voor vrouwen die bevallen, het is oké.
Ik weet wel dat dat heel veel pijn... Allee, ik heb ook geen epidurale gehad en ik weet wel, dat stuk deed wel heel veel pijn. Maar van het moment dat dat hoofdje eruit was, heb ik die eigenlijk...
Zelf... Dus het feit dat ze dat inderdaad mee probeert te rekken rondom dat hoofd, dat wel pijn.
Ja, ik denk dat ze dat zo wat manipuleren en zo wat meerekken, dat dat hoofdje er goed door kan. En dat ze meteen ook voelen of er geen navelstreng rond het hoofd.
Ja, maar dan moeten ze toch diep voelen, niet?
Ja, allee, dan is dat al als het hoofdje eruit is, denk ik. Allee, ik weet ik heb zo vaak
gezien. Ja, ze zijn natuurlijk maar aan het persen, hè, bedoel.
Maar mijn partner zei ook van, wat die er allemaal aan het doen waren.
Ja, ik denk dat iedereen dikwijls een beter beeld van hebben, de partners, dan jij zelf. Want uiteindelijk, allee, draai het verkeerd als vrouw zijn, en gewoon zoiets van, ik moet hier duwen, en dat moet eruit. Ja. Moet eruit, nu.
Ja.
Dat is het enigste waar je op dat moment...
Ja, klopt.
Zelfs het feit, allee, vind ik... Van, dat het maar gezond is, dat het oké is, dat een meisje of een jongen is. Alle andere dingen die op een ander moment net het belangrijkste zijn, valt op dat moment weg, hè.
Ja.
Je wilt gewoon dat kind eruit komt, hè.
Ja.
En als dat eruit is, dan is het ineens... Is het oké, is het gezond, is het een meisje, is het een jongen, heeft 10 vingers, 10 tenen, is alles oké.
Hoeveel weegt
het? Hoeveel weegt het, hoe groot is het? Is het in orde? Welke kleur oog, bij wijze van spreken? Ja. Maar op het moment dat je perst... kan toch heel de wereld ontploffen.
Ja, maar ik heb dat nu ook wel ervaren bij alle twee mijn bevallingen. Van het moment dat je zo in de perszone komt, dat je lichaam het echt volledig overneemt. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar bij mij was dat echt van... Oké, we zijn hier echt zo in een... Ja.
Dat zijn oerkrachten ook die bovenkomen.
Ja, dat is heel raar.
Ja, want mijn man die had mijn hand vast en ik heb... zodanig hard genepen. Die wou zijn hand lostrekken, omdat dat gewoon niet dat uit te houden was. En die was heel blij dat die pers mee gedaan was, zodat hij mijn hand, zodat hij zijn hand kon losmaken van de mijne. Want die zei, dat was hoe krachtig dat jij op dat moment waard dat is. Maar dat kun je ook op een ander moment niet bovenhalen. Hè?
Nee. Wat ik toen gevoeld heb, of in welke, in welke state of mind, ik weet niet, ik kan het niet verwoorden in het Nederlands, dat ik toen op die moment was, heb ik nog nooit op een ander moment gevoeld.
Ah, nee, dat snap ik. Ja,
dat is heel, heel raar. Gewoon die drang en...
Je neemt ook, vond ik, geen andere prikkels niet meer op.
Nee, klopt.
Hey, wie dat er daar onder de muur staat, hoe dat die kamer eruit ziet, welk wat voor een bed dat jij op dat moment ligt.
Wat
je
partner aan het doen is, maakt allemaal niet uit.
Alles verdwijnt, hey, dat is zo, jij en dat kind.
Ja.
En al wat dat daar rond zit...
Ja.
Alleen zo van die stomme dingen. Nee, ik was op voorhand kei bang dat ik tijdens de persweeën kaka zou doen. Hey, ik had altijd zoiets van, oh nee, als ik dat maar niet doe, dat is kei gênant. Op dat moment, echt waar, I don't care. Echt.
Idem.
Het interesseert me geen meter.
Idem. Ik heb dat achteraf al nog gevraagd aan mijn lief.
Van, schat, ik heb getwijfeld.
En mijn lief die zei van, schat, wat denkt u nu? Oké. Ik heb niet verder doorgevraagd.
Nee. Ik denk dat er weinig vrouwen zijn waarbij dat niet gebeurt.
Ja, maar uiteindelijk is het ook in zo'n natuurlijk proces. En uiteindelijk als vrouw, ik heb daar niks van meegekregen. Dat gebeurd is...
Nee, ik ook niet. Want
ik heb
uiteindelijk,
niet
die baby die ligt op u, ze zijn daar van alles nog aan het doen van onder. Dus dan denk ik, ja, ze zullen dat wel proper hebben gemaakt, zeker. Weet ik veel.
Ja.
Ik heb daar allemaal niet meer bij stilgestaan.
Ik heb het ook niet gezien of niet geweten. Dus ik heb het achteraf wel gevraagd, omdat ik gewoon...
Ik wist niet goed dat ik dat moest... Nu weet jij niet dat ik dat heb gevraagd. Ja. Waarschijnlijk wel. Dat zijn ook zo van die dingen dat je dan wil weten. En als ik dat dan heb gevraagd, dan denk ik, ik heb dat beter niet gevraagd.
Ja, idem.
Eigenlijk wou ik dat niet weten. Ja, oké.
Maar ja, dan uiteindelijk van het moment dat die baby op je buik ligt, verdwijnt toch
alles
wat dat alles, er gebeurd is.
Dat is
zo'n mooi en magisch moment dat je zo denkt van, dat je er eigenlijk niet meer bij stilstaat.
Nee. En die eerste schreeuw is het mooiste geluid dat er is. Hè.
Ja.
Ja, dat vind ik ook wel. Dat is echt het schoonste geluid dat je kunt horen.
Ja.
En zoals ze die dan wegpakken bij je voor zo te wegen en te meten, dat je dan zoiets tegen je partner, jij blijft erbij. Hè.
Ja.
Zo, ze die niet omwisselen. Hè. Als er niks van gebeurt, jij blijft erbij. Hè.
Ja, klopt. Ja. Als die dan aan de borst drinkt, zo die eerste...
Ja,
dat is
magisch, hè.
Ja, dan loopt je hart toch over.
Ja, dat is zo.
Dat vind ik toch de mooiste
wel, ik zit nu zo in die periode dat ik... Ik wil er absoluut geen meer. Echt niet. Mijn hart zit echt wel vol. Het is oké. En ja, die zijn ook gewoon groot genoeg. En ons gezin draait nu rond tieners en pubers. Maar zwanger zijn en bevallen, ik doe het elke dag opnieuw.
Ja.
Ik was zo graag zwanger. Ik vond bevallen echt een plezier. Allee, dat doet pijn, hè. Maar de emotie en de gevoelens die dan op dat moment vrijkomen, zijn zo intens, zijn zo mooi, zijn zo pittig. Dat is een rollercoaster tot en met, maar wel de schoonste dat ik al ooit heb meegemaakt.
Ja, klopt.
En moest ik dat gewoon opnieuw kunnen doen, zonder het grootbrengen van een kind? Ja, oké. Maar draagmoeder zijn en het daar afgeven, dat kan ik dan ook weer niet.
Nee, dat begrijp ik.
Ja, maar nog eentje? Nee, echt niet. Nee. Alhoewel, als ik er dan zo terug over babbel en je haalt zo die emoties boven, waar dat teweeg heeft gebracht, hoe dat je dat hebt beleefd. Dat is fantastisch, hè?
Ja, dan wordt het toch helemaal warm van binnen.
Ja, absoluut. En, als je goede bevallingen in zwangerschappen hebt, natuurlijk.
Ik ben er mij natuurlijk ook van bewust, hoe dat wij dat hebben ervaren, dat er ook heel veel vrouwen zijn die heel traumatische bevallingen
hebben.
En heel moeilijke zwangerschappen hebben. En
ja, dat is een heel andere ervaring, hè.
Dat het ook niet altijd van een leien dakje loopt. Mm-hmm. Maar dat ik toch wel blij mag zijn met hoe dat... Allee, dat ik echt wel mijn beide polletjes
zeker.
Om het toch wel...
Ja. En laat ons hopen dat die derde zwangerschap... Allee, of derde hopelijk voldragen zwangerschap. Ja. Want uiteindelijk gaat je naar je vijfde zwangerschap gaan. Ja. dat dan wel goed mag lopen en vlotjes. En ook weer hetzelfde gelijk bij Vicky en Mona. Hè?
Mm-hmm. Ja, en natuurlijk hoopte dat er allemaal, dat de volgende keer allemaal wel goed loopt.
Mm-hmm.
Maar daarnaast ben ik ook wel bang voor de emoties dat er gaan komen bij gaan komen van ja, angst. Allee, je hebt meer angst, denk ik, als je dat hebt meegemaakt.
Ja, dat is waar.
En ja, dat je ook wel echt oprecht content gaat zijn.
En wat bedoel je dan met die, met bang voor die angsten? Bang voor angsten tijdens de zwangerschap, dat er toch nog iets misloopt? Of eerder bang voor nadien, voordat je het nog terug in je gezicht gaat krijgen van het rouwen dat je nu hebt?
Beide.
Ja.
Beide. Want ik ben er ook wel van overtuigd, de manier waarop ik er nu mee ben omgegaan met die miskraam, dat dat echt niet de juiste manier was.
Hoe bedoeld?
Ja, ik heb eigenlijk geen tijd genomen voor mezelf.
Mm-hmm. Blijf doorgaan.
Ja, bij mijn eerste miskraam ben ik een halve dag thuisgebleven van het werk. En dan heb ik gewoon terug hervat. En niet omdat ik moest van mijn werkgever of mijn klant, helemaal niet. Maar voor mezelf.
Voor je eigen.
Om er gewoon niet over te moeten nadenken of om er te moeten over blijven stilstaan.
Dus je bent een beetje bang dat dat rouwen, en ja, laten we het dan zo noemen, het een plaatsje geven.
Ja.
Dat dat nog moet komen.
Ja, ik moet nu wel zeggen, de laatste maand heb ik echt wel ingezet op zelfzorg. Dus ben ik naar de acupunctuur geweest, ben ik naar de psycholoog geweest, ben ik bij de osteopaat geweest. Maar je merkt, ja, dat de strategie die ik nu heb toegepast, mijn copingstrategie, dat dat gewoon iets is wat dat niet werkt.
Ja, dus jij bent nog een beetje op zoek naar hetgeen wat voor u werkt om het te verwerken.
Ja. En mensen zeggen van, ja, je moet dat een plaats geven, maar kan iemand me uitleggen hoe dat
gaat? Nee, dat gaat niet, nee. Want hoe dat ik het een plaats heb gegeven, is een andere manier dan hoe dat jij dat een plaats gaat geven. En ook, het is niet omdat je... Pas op, ik ben heel erg een fan geworden van acupunctuur en zo. Hè. Ik heb daar nooit in geloofd, totdat ik het zelf ben beginnen doen afgelopen november. Ik vind het wonderbaarlijk wat dat met een mens doet. Ik vind het fantastisch hoe dat die dingen aanpakken, hoe dat dat werkt, hoe dat dat op je mindset speelt. Maar hoe dat het ook u effectief helpt.
Mm-hmm.
Maar het is niet omdat je een keer naar de acupunctuur gaat, dat je daar buiten komt en zegt, oké, deze is al een stukje verwerkt.
Ja.
Dat is niet, hè?
Nee.
Of je gaat een keer naar de psycholoog en je babbelt daar eens goed over en je hebt daar een deftig gesprek over, dat je buiten komt en denkt, wel, deze had ik nu nodig.
Ja.
Nee, dat kun je... Eigenlijk kun je dat maar pas na een paar weken daarna zeggen van, dat heeft mij wel een beetje geholpen.
Klopt. En nu kan ik wel zeggen, die acupunctuur heeft wel geholpen om er wel eens bij stil te staan. En, en ook die rustmomenten tijdens die acupunctuur. Om daar ook wel eens bij stil te staan.
Ja.
Van, het is niet niks wat wij hebben meegemaakt.
Ja.
En ja, dan ook je partner. Ja, je partner heeft ook verdriet. Ja, en daar staan we dan uiteindelijk misschien wel net iets te weinig bij stil van... Ja, dat voor hem ook moeilijk is. Hij is ook zijn kindjes.
Ja.
Voor hem waren dat ook zijn kindjes.
Tuurlijk.
Hij is ook verloren. En dat we daar dan soms misschien ook wel te weinig bij stilstaan. En dat brengt dan ook wel angst mee voor een volgende zwangerschap. Wat als het weer misgaat?
Ja.
Hoe gaan we daar weer doorkomen?
Ja. En kun jij er goed mee babbelen, met je partner, daarover? Of is hij eerder degene die het in zichzelf verwerkt en jij erover wilt praten? Of andersom?
Ja, ik ben iemand die graag... ventileert en daar wel graag over praat. En hij is eerder de persoon die dat wel
in zijn hart
gaat verwerken. Of.
Ja, want ik heb dikwijls het idee inderdaad dat mannen, ook omdat mannen hebben natuurlijk die lichamelijke veranderingen niet. Hè?
Nee.
Wij als vrouw, wij voelen, maar onze borsten worden dikker, staan 7 uur, onze buik
groeit. Ja, onze buik zet uit. Ja.
Voilà, je hebt ineens geen maandstanden niet meer, je hormonen die schommelen heel hard. Dus wij worden... als vrouw lichamelijk heel erg klaargemaakt, waardoor dat voor ons allemaal wel heel echt wordt.
Mm-hmm.
En er gebeurt iets in ons lijf, terwijl bij een man, die zijn super blij wanneer je komt zeggen van, je wordt papa of partner zijn. Nu, bij vrouwelijke partners denk je dat dat misschien nog anders kan zijn, omdat die het misschien ook al een keer hebben meegemaakt, als ze zelf ook zwanger zijn geweest, dus dat is misschien nog anders. Maar een mannelijke partner... kan dat, denk ik, moeilijker plaatsen, omdat die niet weten wat dat met dat lichaam doet. Ik wil niet zeggen dat die geen verdriet kunnen hebben, hè? Dat bedoel ik niet. Hè? Maar die hebben die lichamelijke veranderingen niet.
Klopt.
Dus ik vraag mij soms ook echt af, hoe gaan die ermee om?
Ja.
Ja, je weet dat niet, hè?
Nee.
En die zeggen dan dikwijls wel, ja, maar mij doet dat ook verdriet. Ja, maar hoe dan?
Ja, en wat uitzicht je dat? Allee, je zegt daar niet veel over. Wat voelde... Allee, wat voel daar? Of wat denk je daarover?
Doet dat je verdriet? Doet dat je pijn? Of denk jij, gaat dat gewoon verder? Of... Ja, dat vind ik wel moeilijk
ja,
soms.
En dat is, ja, dat is, bij mijn partner is dat juist hetzelfde. Dat is moeilijk om dat soms in te schatten van... Oké, wat voelde daar nu precies over? En dan zegt hij van, goh ja, natuurlijk vind ik dat erg en dat doet mij ook verdriet. Allee, voor mij was dat ook mijn kindje. Maar daar stopt het dan.
Ja, voilà.
Terwijl,
ja.
Ik denk, wij als vrouw zijn, gaan daar misschien veel dieper op in. Of
wij willen... dat wij al meer toekomstbeelden maken, denk ik.
Ja.
Denk ik, hè?
Goh, ik denk dat hij dat ook wel had. Maar ik denk dat misschien voor de mannelijke partner, alleen de papa... Misschien pas echter wordt bij die eerste echo, denk ik. Misschien.
Ja,
als het visueel bevestigt, als zij het ook visueel zien of dat hartje horen kloppen, denk ik dat het voor hen misschien iets echter wordt dan dat dat.
Mm-hmm. Ja, dat kan wel. Misschien moet er eens naar papa overkomen, babbelen.
Ja, misschien wel.
Maar mannen babbelen over gevoelens, dat is zo gemakkelijk niet?
Nee. Mijn partner zegt van, ja, mannen praten daar niet over.
Zot antwoord dat je standaard krijgt van mannen. Ja, mannen praten daar niet over, hè. Ja. Dan denk ik, ja, maar je babbelt toch ook over de seks? Ja, babbelt daar dan ook over, hè. Ja. Allee, bedoel.
Ja, ik denk, ik denk dat dat voor mannen misschien ook net iets anders ligt.
Het kan wel. Want ja, nu zijn we alleen maar aan het speculeren, maar
we weten het niet.
Zelfs de geld hebben die wel zoiets van, maar dat is kei erg.
Ja, ik ben er wel van overtuigd dat die sowieso echt wel verdriet hebben, hè, als je dat meemaakt en dat die ook wel een toekomstbeeld hadden, hè, van
ja, mensen. Tuurlijk. Die, ja.
Daar ben ik 100% van overtuigd, maar ik vind het soms jammer dat, vooral bij mijn partner, dat hij daar soms iets niet wat meer op ingaat van, hoe dat hij hem erbij voelt, of wat dat hij denkt, of wat dat zijn twijfels zijn, of wat dat zijn angsten zijn, want die zal dat ongetwijfeld ook hebben, maar die gaat dat niet.
Nee, die gaat dat niet uit of uitspreken.
En waarschijnlijk ook gewoon
om u te beschermen.
Ja, om mij tuurlijk te beschermen.
Ja.
Maar wat ik wel weet, is dat we dit absoluut niet meer willen meemaken. Maar natuurlijk, ja, er blijft een angst.
Ja.
En die angst is wel groter dan bij uw eerste, tweede.
Tuurlijk, ja, dat snap ik wel.
Dus ja.
Blijven babbelen en blijven proberen.
Ja, en een manier vinden om dat toch een beetje op te laten. Zodat je toch wel kunt genieten van...
Maar ook dat loslaten weer, hè. Hoe doe je dat?
En niemand kan je dat vertellen, of niemand zegt je dat. En het helpt dan natuurlijk ook niet dat er, als je er met mensen in je omgeving over praat, dat je natuurlijk ook niet altijd het antwoord krijgt
wat je wilt horen. Je praat met mensen om het antwoord te krijgen, maar een antwoord ga je niet krijgen. Nee. Van niemand niet. Nee. Zelfs niet diegenen die het hebben meegemaakt en die hebben het doorstaan, kunnen nu een antwoord geven. Dat gaat niet. Omdat dat voor ieder een heel aparte ervaring is. En dat is iets binnen in uw gedachten, en in uw hart en in uw geest. En ja, dat is zo moeilijk om daarin inderdaad te zeggen van, ah ja, zo of zo. Mm-hmm. Of dit moeten doen, of dat moeten doen. Ja. Of...
En dan vind ik wel, bijvoorbeeld fertiliteitsyoga, of yoga gewoon in het algemeen, acupunctuur, osteopathie, vind ik dat wel goede vormen zijn.
Mm-hmm.
Om bij jezelf te ontdekken van hoe kan ik dat, of hoe kan ik daarmee omgaan, of waar wil ik dat een plaats geven, of hoe wil ik dat een plaats geven.
Ja. En wil ik dat nog blijven benoemen, ja of nee? Wil ik spreken over, in uw geval dan, 5 kindjes?
Mm-hmm.
Of spreek ik over 3 kindjes en 2 misgelopen zwangerschappen? Of spreekt er niet meer over die misgelopen... Dat zijn van die dingen waar je toch als mama zijnde mee omgaat. Hè?
Ja.
Ja, als mensen naar u vragen, hoeveel kinderen heb jij? 2 of 3 of ja.
Ja.
Dat is toch een moeilijke.
Ja, dat is een moeilijke. En ik denk dat dat voor iedereen ook heel individueel is. Ja, ik zie dat nu als 2 kindjes en 2 sterretjes.
Ja.
Ja, omdat ik ook zoiets heb van, het is er wel geweest.
Ja, het heeft wel in uw buik gezeten, hè.
Ja, en ja, is dat anders dan een zwangerschapsverlies verder in een zwangerschap? Ja, waarschijnlijk wel.
Ja, maar dat moet dat in een weegschaal liggen? Nee, dat vind ik niet. Je moet dat niet gaan afwegen. Nee.
Dat vind ik
uw rugzak is uw rugzak en van iemand anders is iemand anders.
Ja.
En niemand kan uw rugzak dragen.
Nee, dus inderdaad. En dat is heel individueel. En iedereen gaat ermee om op zijn eigen manier. Maar ik vind gewoon, vanuit medisch aspect, vind ik dat er te weinig wordt aangereikt om moeders te ondersteunen of mama's te ondersteunen die dat meemaken. Ja.
En die afdelingen in het ziekenhuis, hè, dat zou eigenlijk echt iets moeten aangepakt worden. Hè.
Ja, inderdaad.
Dat je niet meer voorbij neo- en verloskwartieren, maar die staan maar moet.
Dat je daar niet meer voorbij moet. Allee.
Ja.
Ja.
Dat je zo eigenlijk echt een aparte afdeling hebt waar het oké is om te rouwen en waarbij dat je weet dat je met verlies mocht te maken. Allee,
ja, klopt.
Niet, dat je ermee moet omgaan, maar dat je het mocht tonen daar.
Ja.
Ja. Want ja, ik kan aannemen dat een pas bevallen mama die in een euforie zit van ik heb mijn kindje hier, is het ook niet leuk om geconfronteerd te worden met een mama die net haar kindje is verloren. Hè?
Want je weet ook niet wat dat die mama daarvoor, wie weet, wat heeft die moeten doorstaan om een kindje te krijgen.
Ja. En zelfs al is dat allemaal met gemak gegaan en je wilt daar niet... Nee. Allee, dat is niet leuk. Hè? Jij wilt uw gelukzalige momenten delen met het kind dat je net hebt gekregen, dus je wilt niet te maken hebben met het verdriet van iemand anders, want dan is dat een domper op je geluk. Dat is ook niet goed,
nee,
hè?
Nee, dat is ook
en dat gunde die mama's ook niet, hè?
Nee, tuurlijk niet.
Ze gunt toch iedereen zijn kind en zijn geluk. En allee.
Ja.
Dus ja, inderdaad, daar zou echt wel eens veranderingen moeten komen. Dat moet wel.
Ja, dat vind ik wel. Want ja, uiteindelijk, zwangerschapsverlies is rouwen, hè? En rouwen doet pijn en iedereen gaat daar
op zijn of haar manier mee om, hè?
Ja, inderdaad. En er is geen goed of juiste manier. Maar ja, iedereen moet dat voor zijn eigen huis maken.
Ja, ik denk dat vooral het respect naar elkaar toe daarin gewoon heel belangrijk is. Als jij mama zei die al een paar miskramen of een miskraam heeft meegemaakt en die wil daar niet over praten en die heeft gewoon zoiets van oh, maar dat was er, ik heb nog helemaal niet veel voor. Oké, goed.
Ja,
dan... Als dat voor u werkt... Goed, doen. Maar zeg jij mama die 4 weken zwanger was en die al zoiets heeft van ik ben mijn kindje hier verloren en ik heb het daar heel moeilijk mee. Ook goed. Dan is dat uw manier. Dat, allee, ik vind dat we dat heel hard moeten respecteren van elkaar.
Ja.
Dat is zo, zo, zo belangrijk om aan te tonen, vrouwen onderling, om te zeggen het is oké.
Okay. Ja.
Doe maar. Doe het maar op uw manier.
Ja, you do you. En,
voilà.
En doe wat dat er voor je goed voelt.
Ja.
En zoekt de nodige ondersteuning wanneer dat je die nodig hebt of wanneer dat je dat voelt. Dat je dat... Maar dat vind ik, dat vind ik over het algemeen met moederschap. Hè. Met postnatale depressies.
Ook zo moeilijk, hè?
Ja, ondersteuning is daar ook een heel, heel belangrijk.
En dat is ook heel moeilijk om dat aan te bieden op de juiste manier. Hè? Want met wat doe je goed, hè? Ik heb al een paar keer in de podcast gezegd met andere mama's van laat de keuze niet per se aan de mama door te zeggen van je belt maar als je iets nodig hebt. Nee, zeg gewoon, zullen we van de middag eens een koffie gaan drinken?
Ja.
Breng eens een tas soep. Spring eens binnen.
Ja.
Kun je mij iets helpen? En
legt
ergens wel de bal in het kamp van de mama, van het is uw beslissing en jij kiest wat je ermee doet, maar neemt wel die eerste stap om te zeggen van, ik ben hier.
Ja, klopt.
Ongeacht op welke manier dat jij dat wilt. Wilde jij gewoon babbelen, shoppen, iets gaan drinken, er niet over praten? Of wilde jij net dat ik bij u thuis in de zetel kom zitten, uw hand vastpakken en gewoon stil naast u zit?
Ja,
ook goed. Cool. Ja. Dat je, of wilde er net wel over praten, gewoon dat je laat zien van, ik ben hier.
Ik ben hier.
Ja.
En dat vind ik dat bij zwangerschapsverlies soms ook
minder is.
Ja. Want je vertelt daar wel over tegen mensen, maar de minderheid vraagt achteraf nog eens van, hoe is het nu eigenlijk met u?
Wel, en ik heb wel ontdekt een mama, die hopelijk binnenkort, die wil heel graag haar verhaal nog komen vertellen, maar het is een beetje moeilijk met babysitten, wat is het allemaal. Maar die hebben een hele mooie website opgericht, met een webshop, waarin dat je eigenlijk kaartjes of kaarsjes of iets kunt aankopen dat echt gericht is op het verlies van een kindje.
Ja.
Dus dat moet niet per se een kindje zijn dat al geboren is geweest. Dat kan even gewoon een miskraam zijn, maar eigenlijk zonder de standaard teksten van veel sterkte, innige deelneming. Zo die dingen. Die hebben echt een hele leuke webshop. En dat is nu echt geen reclame. Die mensen betalen mij totaal niet. Maar ik heb gewoon gemerkt dat die hebben zich daar wel in verdiept.
Mm-hmm.
En die hebben dat ook genoemd naar hun kindje. Hè? Mil, de website is Mil Etoile, noemt die. En Mil Ster eigenlijk.
Ja.
En die hebben zo echt kaartjes gemaakt met een meer persoonlijk iets, met een leuker tekstje, om zo toch met dat zwangerschapsverlies om te gaan. En ik denk dat daar meer op moet ingezet worden.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, dat is denk ik heel, heel, heel waardevol. Ja.
Mm-hmm.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, om toch ook aan mama's te laten weten van, hey, we zijn er voor, allez, ja. We zijn er voor u. Ja. En
heb je mij nodig? Ik ben er.
Ja. En ja, dat vind ik dat soms wel vergeten mist, wordt. Ja. Ja, ook bij mama's die wel een gezond kindje, allez, die een babytje hebben gehad.
Ja.
Ook dat is daar, waar. Dat is soms wel.
Dat is waar.
Dus, want ja, hoe snel zei je dat? Van, als er iets is, bel me.
Ja, voilà, maar dat is niet, hè?
Nee, ik dat kan me ook niet herinneren dat ik ooit naar iemand gebeld heb. Vic was een huilbaby. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit naar iemand gebeld heb kunnen komen.
Dat is ergens toegeven dat het niet goed gaat, hè?
Ja.
Dat is niet makkelijk, hè?
Nee, en dat is echt...
Je wilt niet falen in de ogen van een ander, hè? Terwijl dat totaal niet falen is, hè? Dat heeft niks met falen te maken, maar dat is toegeven aan jezelf.
Ja.
Van, shit, ik kan dit even niet aan.
Ja, ik heb hulp nodig.
Ja.
En erkennen dat je hulp nodig hebt, is een, denk ik een van de moeilijkste dingen.
Dat is heel moeilijk. Terwijl dat eigenlijk...
Niet moeilijk zou mogen zijn, hè.
Nee. Dat zou eigenlijk net goed moeten zijn. En moeten laten zien van, kijk, we zijn allemaal maar mensen. Ja. We zijn allemaal maar mama's die het proberen te redden. En die proberen ons ding te doen. Het is oké om hulp te vragen.
Ja. Ja, en... Ja, ik denk dat veel mama's misschien ook wel schrik hebben voor wat gaat de omgeving
zijn, tuurlijk.
Of de mening van anderen.
Maar dan komen we weer op dat punt van in het begin. Iedereen heeft altijd een oordeel. Ja. En daar mogen we u niet aan laten leiden. Nee. Want zij die er voor u zijn, zijn degenen die u echt in hun hart dragen, denk ik dan.
Ja, dat klopt.
Ja, dat is toch, hè. Allee, bedoel, die mensen moeten rondom u hebben. En als in dat er 1, 2, 3, 10 gaan er misschien niet zijn, maar dan heb je maar beter die 2, 3 goeie.
Ja, waar en dat je op kunt terugvallen.
Waar dat je niks aan hebt, hè?
Nee, dat klopt.
Ja. Het moederschap, het is toch niet zo gemakkelijk, hè?
Nee, het is uitdagend, maar ja.
Ik vind de moeilijkste job, maar de schoonste.
Ja, en ja, als je kind zo naar je kijkt en een knuffel komt geven, of...
Ja, die kleine armpjes rond je en denk, dat doet altijd iets, hè.
Ja, of als ze zeggen, ik hou van jou.
Ah ja, heerlijk. Ja, inderdaad.
Ja, en dan denkt ze toch wel, ja, daar doet het voor.
Ja. Je kunt ze soms achter het behang plakken, maar de meeste momenten...
Ja.
Is toch leuk om mama te zijn. Hè? Allee, vind ik toch.
Ja, ik zat opnieuw in.
Ja, snap ik helemaal. Helemaal.
Ja. Maar ja. Je wordt dan wel geconfronteerd met het feit dat het niet altijd vanzelfsprekend is.
Dat het een wonder blijft, hè?
Ja.
En dat het echt niet zomaar inderdaad, zoals dat je zegt, vanzelfsprekend is.
Ja.
Ja, dat is waar. En dan vind ik dat heel erg voor mama's bij wie het maar niet lukt.
Ja.
Je zou die mensen zo graag willen helpen, maar je kunt die niet helpen, want het enige dat die willen is een kindje.
Ja. Ja, en die zitten daar in een heel moeilijk en heel zwaar... Proces.
Ja, inderdaad. Ik gun het elke mama om gewoon zonder zorgen zwanger te worden en een prachtige baby te krijgen. Mm-hmm. En
op die roze wolk te zitten.
Ja, dat is.
Ja, dat is een uitdaging.
Ja, maar jij gaat dat kunnen, jij gaat dat samen met je partner keigoed doen.
We gaan dat doen. En...
Dat komt goed, Ik duim daar keihard mee voor. Ja.
Ik hoop dat ik je binnenkort kan laten weten.
Voilà, wie weet, als we de podcast releasen, kan ik erbij zitten.
Ja. Ik hoop het echt.
Ik hoop het ook voor u.
Ja.
Ik hoop het ook voor u. Is er nog een advies of iets dat je aan mama's wilt meegeven?
Ik ben aan het denken hoe ik het moet formuleren.
Zeg het maar in uw eigen woorden, hoe dat jij het wilt zeggen.
Ja, dat het oké is om te rouwen.
Mm-hmm.
En om pijn te hebben en om verdriet te hebben. Ongeacht wat dat je omgeving ervan vindt. En neem vooral je tijd. En probeer het niet in een doosje te steken. En een kast ver weg. Want voor mij werkt dat niet.
Nee, voilà, inderdaad. Voor u werkt dat niet. Het is het oké om het op uw manier te doen.
Ja, het is oké om het op uw manier te doen. En ja... Maar dat je er wel over mocht praten en ja, dat dat oké is. En, ja.
Top, oké.
Ik weet niet of dat een beetje een goed advies is.
Ha, weet je, advies blijft advies. Maar ik denk dat je er wel de nagel op de kop mee slaagt met het is oké om het op uw manier te doen. Ja. En verdriet en alles van gevoelens dat er ook maar bij komen kijken zijn oké.
Ja, inderdaad. Het is oké.
Voilà. Ja. Wees mild voor uzelf.
Ja, wees mild voor uzelf. Inderdaad. Ja. Juist dat. Ja. En ja, ik heb heel vaak gedacht van het is mijn schuld of het ligt aan mij of...
Ja, daar moeten we niet mee beginnen, nee. Want dat is toch niet...
Nee.
Daar kies je die keuze nooit zelf gemaakt.
Nee, inderdaad. Maar omring je met de juiste mensen en ondersteun, allez, laat u helpen waar nodig en zie wel dat er voor u werkt. Is dat acupunctuur, is dat yoga, is dat... Ja, dat moet iedereen voor zijn eigen uitmaken.
Voilà, mooi advies. Dank je wel voor deze keileuk gesprek.
Ja, graag gedaan. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt.
Absoluut. Ik hoop dat er veel mama's iets aan hebben, maar ik vond het in ieder geval fantastisch. Ja. Dank je wel.
Graag gedaan.